Dit is de 23e aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag, stuur een WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in deze podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete app. Deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden en gebruik je Apple Podcasts als speler. Laat dan even een review achter. Dat vind ik leuk en het helpt het algoritme om deze podcast nog beter te vinden. Over vinden gesproken, Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. Maar voordat ik met deze podcast start, eerst even wat anders. Binnenkort is er weer de Foto Zevendaagse. Dat is een gratis fotochallenge waarbij je 7 dagen lang een leuke kleine opdracht krijgt. Meedoen is gratis, het kost je alleen een klein beetje tijd en het levert je heel veel plezier op. En iedereen kan meedoen. Of je nu met een mobiele telefoon fotografeert of met de meest luxe nieuwe systeemcamera of alles ertussen. In 2022 deden ruim 6000 mensen mee aan deze Foto Zevendaagse. En dit jaar, in 2023, is die Foto Zevendaagse van 8 tot en met 14 april 2023. Schrijf je snel in op www.fotozevendaagse.nl. Dat is foto en dan 7, het cijfer, en dan daagse.nl. Of gewoon op de website Heel Holland Fotografeert. En dan doe je gewoon mee. In deze podcast vertel ik je over mijn idee over een stand van de camera die heel veel mensen polariseert. Want love it or hate it. Maar voordat we de boel gaan polariseren, eerst nog eventjes de luisteraarsvraag. De vraag komt deze keer van Geert en ik speel hem even voor je af.
Hoi Misha, allereerst bedankt voor de podcast. Die luister ik heel graag. Dan had ik een vraag. Ik fotografeer nog niet zo heel erg lang en ik fotografeer ook graag bij bevriende bandjes. En die spelen vooral in kroegen. Dus is er heel weinig licht en bewegende onderwerpen. Ik heb een Canon 5D Mark II. En ik heb daar mijn Nifty 50 van f1.8 van Canon erop. Dat werkt wel goed. Maar ik heb toch wel erg moeite om alle foto's scherp te krijgen. Dus zou je dit wat kunnen uitdiepen? Bedankt. Groetjes van Geert.
Nou, Geert, bedankt voor je vraag. Jij fotografeert dus bandjes in kroegen. Dat is volgens mij hartstikke leuk om te doen. Zeker als het mensen zijn die je kent. En dat doe je voornamelijk met de zogenaamde 50 mm lens. Ja, dat is in ieder geval van mij een van mijn favoriete lenzen. Ik zal ook even een link in de show notes doen naar een artikel waar ik deze lens beschrijf. Maar scherpe foto's in een kroeg, dat is toch wel een dingetje. Want een scherpe foto heeft best wel veel aspecten. En laten we eventjes naar de meest voor de hand liggende zaken. Laten we die eens eventjes op een rijtje zetten. Ja, het vaakst is een foto onscherp door toch een te lange sluitertijd. En die te lange sluitertijd die kan liggen bij de fotograaf of bij het onderwerp. En bij een 50 mm lens, zoals Geert gebruikt, op een full frame camera, die Geert ook gebruikt, wil je eigenlijk een sluitertijd die richting een 50ste of zelfs nog iets korter is. Zet je deze lens op een cropcamera, dan wil je een sluitertijd die nog korter is. En dan moet je denken aan rond de 1/80ste. Ga je dan sluitertijden gebruiken die langer zijn, ja, dan is er best wel grote kans op beweging door de fotograaf. Kijk, je fotografeert natuurlijk uit de hand. En het is ook wel zo dat iedereen net even een iets andere baseline heeft wanneer die nog scherpe foto's maakt. Maar je doet het dus uit de hand. Op een statief een bandje fotograferen, dat heeft helemaal geen zin. Ik heb een online masterclass Ultiem Scherpe Foto's, waarin ik heel veel dieper inga op deze vuistregels. Want zo'n vuistregel is eigenlijk een beetje per persoon afhankelijk. En ik laat je daar ook zien hoe je zelf kan testen jouw minimale, maximale sluitertijd is die jij kan gebruiken. Een ander onderdeel van die scherpe foto is natuurlijk ook je onderwerp. Als jij je camera perfect stilhoudt en een goede korte sluitertijd hebt, dan kan je sluitertijd nog steeds dusdanig zijn dat je onderwerp alsnog bewogen is. Een beentje wat heen en weer staat te springen, dat is wat anders dan een sing-songwriter die heel rustig met zijn gitaartje staat. Dus ja, een scherpe foto is ook afhankelijk van je onderwerp en de snelheid van je onderwerp. En dan in dit geval is er nog een dingetje. Want die 50 mm lens die kan dus een heel groot diafragma hebben. Geert zegt het zelf al, diafragma 1,8. Maar daarmee ook een best wel kleine scherptediepte. En die scherptediepte kan, zeker als je redelijk dichtbij staat, ook te klein worden, waardoor je eigenlijk je scherpte op een verkeerd punt hebt. En dan wordt het een beetje zweverig, want een onscherpe foto kan ook onderdeel zijn van een gevoel. Want als je namelijk een foto die gewoon goed scherp is, te ver inzoomt, dan wordt uiteindelijk alles onscherp. Ik zie niet zelden dat er fotografen zijn die met een enorm beeldscherm ook nog eens mega inzoomen. Ze kijken dan naar een foto die groter is dan de nachtwacht. En dan, ja, dan zie je eigenlijk altijd al ergens onscherpte en vaak ook nog best wel wat ruis. Dus wat belangrijk is, is om een foto op een redelijke kijkafstand te beoordelen. En als ik op mijn laptop kijk, dan is dat formaat van het beeldscherm bij maximaal formaat ongeveer A4. En dat is best wel groot. Hè? Want als je dat af zou drukken, heb je dus een foto A4 formaat, 30 bij 20. En de vraag is namelijk, is hij op dat formaat scherp of onscherp? En wat ik ook best wel vaak hoor, is dat het aan de kalibratie van de lens of de camera zou liggen. Nou, laat ik je dit vertellen. Dat komt inderdaad voor, maar dat komt zo zelden voor dat het verwaarloosbaar is. Echt in 99,5% van de gevallen komt een onscherpe foto echt door de fotograaf, verkeerde techniek, een te snel onderwerp. En zelden gaat het dus om een fout in de apparatuur. Laat je dus niet gek maken door mensen die vertellen dat de apparatuur gekalibreerd moet worden. Die kans is er wel, maar het is zeker niet de meest voor de hand liggende. Wat ik wel al een paar keer gezien heb, is dat er inderdaad een zogenaamde back- of frontfocus is. Dan heb je kalibratie nodig. Maar vaak was dat dan ook weer omdat mensen juist aan de slag waren gegaan met kalibratie en het dus eigenlijk verkeerd hadden gedaan. Dus ja, let echt op als je denkt dat dit zo is, dat je het goed uitzoekt. Nou, wil jij nu ook de ultiem scherpe foto maken? Wat ik net al zei, ik heb daar een online masterclass voor, de ultiem scherpe foto. En dan geef ik je alle ingrediënten die daarvoor nodig zijn. Daar staat een link van in de show notes, dus als je daar interesse in hebt, kijk er eens even naar. Heb jij nu ook een vraag voor de podcast? Spreek je vraag dan in op 06-5130-5374. En wie weet hoor jij je vraag wel terug in de podcast. Ja, dan het hoofdonderwerp van deze podcast. Ik zei het al in de introductie, het is een polariserende stand van de camera. Want de een zegt namelijk de P van prutser. En de ander zegt de P van professional. Het gaat dus over de P-stand op je camera. En de vraag is nu, waarom is deze stand zo polariserend bij fotografen? Veel, en ik zeg eventjes tussen aanhalingstekens, echte fotografen vinden de P-stand een soort van smokkelstand. Het is eigenlijk een automatische stand. En volgens hun zeggen, kan dat natuurlijk echt niet. Als fotograaf fotografeer je niet op een automatische stand. En ja, daar ben ik het wel mee eens. De P-stand is inderdaad een automatische stand. De P staat namelijk voor programmaautomaat. Dus echt ook een automatische stand. Maar waarom vind ik deze stand nu best wel een fijne? Nou, dat is omdat die P-stand je helpt. Er is namelijk niks mis met hulp, als het maar de juiste hulp is op het juiste moment. En zelf zeg ik wel eens dat ik een luie fotograaf ben. Ik kan overigens heel snel en heel goed fotograferen in de M-stand. Maar ik weet ook dat ik in die M-stand dus altijd op zijn minst moet draaien aan het diafragma en de sluitertijd. Bij iedere kleine wijziging van het beschikbare licht moet ik corrigeren met sluitertijd of diafragma of ISO of delen daarvan. En ik vraag me altijd af, waarom zou ik mijn camera die daarvoor speciaal gemaakt is, eigenlijk niet in veel van die gevallen dat zware werk laten doen. Dus dat doe ik dan. Ik zet mijn ISO vaak op de automatische stand en kies de juiste stand van de camera die hoort bij het onderwerp wat ik op de foto zet. Ben ik bezig met een portret, dan kies ik meestal voor de diafragma stand. Dat is AV op een Canon en de A-stand bij andere merken. En dan kies ik meestal een groot diafragma. Bij een landschap kies ik vaak een kleiner diafragma. En mijn camera kiest dus in dit geval eigenlijk altijd de bijpassende sluitertijd en in mijn geval ook nog eens de ISO. Die sluitertijd die hou ik overigens wel altijd in de gaten, want als dat te lang dreigt te worden, dan heb ik natuurlijk weer kans op een bewogen foto. En dan is het ook zo dat bij bewegende onderwerpen, daar kies ik meestal de sluitertijdstand. Dus dat is de TV-stand voor Canon en bij de andere merken de S-stand. Overigens staat die TV die staat voor time value en de S voor shutter speed. En bij diafragma is het zo dat de Canon AV is aperture value en bij de andere merken gewoon de A van aperture. Maar goed, sluitertijd dan, stand dus, een TV op mijn Canon of een S bij een ander merk. Ik kies dan voor een korte sluitertijd vaak om zaken die snel bewegen juist te bevriezen. En soms gebruik ik juist een wat langere sluitertijd om dynamiek in de foto te krijgen. En dus als ik mensen fotografeer of in ieder geval iets fotografeer waar mensen in voorkomen en ik wil die mensen eigenlijk een beetje dynamiek in krijgen, dan kies ik een wat langere sluitertijd zodat je ook beweging ziet in die mensen. Bij die sluitertijdfoto's dan is eigenlijk het diafragma ondergeschikt. Dus ik vind het dan ook echt prima dat mijn camera het diafragma kiest. Dat zal me echt worst zijn. Maar als ik nu een gewone, noem het maar even simpele foto maak, dan is de P-stand perfect. Want die P-stand is best wel slim. Laat ik uitleggen hoe die P-stand werkt. Stel, je loopt door de stad, de camera staat op P-stand en je ziet iets wat je op de foto wil zetten. Je mikt en de camera gaat voor jou aan de slag. Hij stelt scherp en meet als eerste de juiste hoeveelheid licht. Hij meet gewoon hoeveel licht is er beschikbaar. Maar tegelijk kijkt hij ook hoe ver je je lens hebt uitgeschoven. Stel dat is rond de 70 mm. In dat geval gaat de camera proberen jou een sluitertijd te geven van rond die 1/70ste. Dat is nou eenmaal de vuistregel. Die 1/70ste die zit overigens niet op je camera, dus dat zal eerder 1/80ste zijn. En bij een cropcamera zal dat zelfs rond de 1/100ste zijn. Nou, laten we gewoon eventjes voor het gemak uitgaan van die 1/100ste. De camera wil jou een sluitertijd geven van 1/100ste. Nou, waarom wil die jou die 1/100ste nemen of geven? Nou, hoe meer je namelijk inzoomt, hoe groter de kans is op een bewogen foto. Dus meer inzoomen is een kortere gewenste sluitertijd. Dus zet je de lens op 200 mm, dan zal de camera bij een cropcamera een sluitertijd van ongeveer een 1/300ste proberen te maken. Dus hoe verder je gaat, hoe korter je sluitertijd om te zorgen dat jij geen bewogen foto krijgt. Nou, de camera doet dat in de P-stand door met het diafragma te variëren en eventueel met de ISO als die op automatische ISO staat. Stel nou voor dat je de ISO niet op automaat hebt, maar gewoon op 100. En je loopt nog steeds buiten met die P-stand 70 mm. De camera wil dus die 1/100ste. Als je nu in de zomer ergens rondloopt op een zonnige dag, dan is dat dus eitje. Hè? De camera wil die 1/100ste of iets korter zeker hebben. Nou, dat lukt eigenlijk wel met een diafragma van 16, maar de camera kiest niet eens een 16, maar gaat richting diafragma 11 en de sluitertijd is dan een 1/200ste. Ja, eigenlijk prima, niks mis mee. Stel nu voor dat er minder licht is dan die volle zon. Dan gaat de camera proberen om het diafragma groter te maken, net zolang tot die sluitertijd van 1/100ste mogelijk is. Nou, misschien is dat in dit geval, in dit voorbeeld, wel diafragma 4. En dan krijg je dus diafragma 4 en sluitertijd van 1/100ste. Hartstikke goed. Maar stel je nu voor dat er nog minder licht is. je fotografeert misschien binnen. En nog steeds zet je camera op 100 ISO en die lens op 70 mm, waardoor die camera dus die 100ste wil. De camera kiest dan in dit geval het grootste diafragma. Misschien is dat wel bijvoorbeeld diafragma 3,5. Het kan dan goed zijn dat in dit geval die 100ste niet gehaald wordt. Dan lukt het de camera dus niet om die sluitertijd 100ste te zetten en wordt die sluitertijd dus langer. De ISO kan niet omhoog, want die staat vast op 100. En dan kan het dus best zijn dat je in dit geval in die P-stand een sluitertijd hebt van 1/10 seconde. Met een grote kans op een bewogen foto. Wat zou nou de camera doen in dit geval als de ISO wel op auto staat? De camera gaat dan die gewenste sluitertijd van 100ste proberen te bereiken door in eerste instantie het diafragma groter te maken. En pas als dat onvoldoende is, dan gaat de ISO omhoog. Dus net hadden we die sluitertijd van 1/10 bij ISO 100. In dit voorbeeld zal de camera de ISO misschien wel naar 1000 brengen, waardoor je wel die sluitertijd van 100ste krijgt. Even een ander voorbeeld. Als je een 600 mm lens op je camera hebt, dan fotografeer je daarmee natuurlijk voornamelijk buiten. En op een cropcamera wil de camera je dan een sluitertijd geven van, nou ja, ik denk een 800ste, misschien zelfs wel een 1000ste. Ook hier zal de camera in eerste instantie op de P-stand het diafragma groter en groter en groter maken, totdat die 1/800ste of een 1000ste gehaald is. Lukt dat niet met dat diafragma groter maken, dan zal die op een gegeven moment dus de ISO wat omhoog zetten. Fotografeer je nu met een groothoek, misschien wel bijvoorbeeld een 12 mm lens op je camera, ja, dan zal die dus niet die 1000ste hoeven of willen te hebben. Dan zegt hij nou, weet je, een 30ste of een 20ste is prima, want dat zorgt bij die 12 mm dat je gewoon nog een grote kans hebt op een scherpe foto. Nou, die P-stand is dus een redelijk intelligente stand. Die P-stand houdt dus rekening met het beschikbare licht en de lens die je gebruikt op hoeveel millimeter. Zeker als je hem in combinatie met een automatische ISO gebruikt, dan hoef je eigenlijk technisch nergens meer over na te denken. En juist dat je technisch nergens meer over na hoeft te denken, dat is het fijne, maar ook het gevaarlijke en volgens mij dus ook het polariserende. Dan laat ik even beginnen met het fijne. Dat is tenslotte de reden waarom ik best wel fan ben van deze P-stand. Heel vaak ben je namelijk gewoon aan het fotograferen en is de techniek eigenlijk ondergeschikt. Je ziet wat moois en het maakt eigenlijk niet uit of de sluitertijd nou 100ste is of 60ste of 1000ste. Of dat het diafragma 4 is of 8 of 16. Wat in dat geval wel belangrijk is, is wat er op de foto staat en wat niet. Eigenlijk dus de compositie. En daar heb je nu eigenlijk alle tijd voor, omdat je je niet druk hoeft te maken over die technische zaken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, fotograferen zonder complicaties, maar met aandacht voor het beeld. En ja, ik weet het hoor, ineens wil ik dan toch een foto maken met een bepaald diafragma of op een bepaalde sluitertijd. Nou, dan zet ik gewoon mijn camerastand even op die diafragmastand of op die sluitertijdstand. Ik schakel gewoon even over. Of als het heel exotisch is, dan ga ik zelfs naar de manuele stand. Net zo makkelijk als dat nodig is. En dan nu het gevaarlijke van de P-stand. Het gevaarlijke is dat je een foto maakt die op een andere stand een betere foto was geweest. Stel je nu voor dat je een rennende hond op het strand gaat fotograferen. Je hebt een 200 mm lens op je camera en de camera vindt dus bij die cropcamera van jou die 1/300ste een beste sluitertijd. Er is niet zoveel licht, maar net voldoende om met het grootste diafragma wat je hebt op je lens en ISO 100 je die sluitertijd te geven. Dus dan heb je lekker een sluitertijd van een 320ste zal het zijn en je maakt je foto's. Maar die sluitertijd is eigenlijk toch te lang voor die snelle hond. Want dan wil je misschien wel 1000ste hebben. Maar ja, dat heb je dan niet door. Want je maakt foto na foto en ze zien erachter op je schermpje allemaal prima uit. Totdat je ze thuis bekijkt op je computer. Stukje groter. En dan zie je dat al je foto's toch net onscherp zijn. In dit geval had je dus niet de P-stand moeten gebruiken, maar had je dus de sluitertijdstand moeten gebruiken en zelf die sluitertijd van in dit geval een duizendste moeten kiezen. Kennis is macht en dat geldt zeker voor de fotografie. De kennis van de camera beperkt zich in dit geval tot de zaken die de camera weet. Hoeveel of hoe weinig licht is er en welke lens hangt er aan de camera. En de camera weet namelijk niet of je nu een slak fotografeert of een rennende hond. En ik sluit het zeker niet uit dat die camera dat over een paar jaar wel weet. Dat er dan beeldherkenning is, AI, en dat de camera dan ook nog ziet dat het een snel voorwerp is en je sluitertijd daarmee nog korter maakt. Maar voorlopig zou je dus in dit geval zelf de kennis moeten hebben en de tegenwoordigheid van zaken om je camera op de sluitertijdstand te zetten. In de tussentijd, totdat die super intelligente camera's er zijn, pleit ik voor een herwaardering van de P-stand. Het is eigenlijk een prachtige, perfecte, plezierige stand voor best wel een aanzienlijk deel van de foto's die we willen maken. Maar als fotograaf moet je dus altijd nadenken en kiezen voor een andere stand als dat een betere stand is. Volgens mij is het rolletje weer vol. Dit was de 23e Heel Holland Fotografeert podcast. Natuurlijk wil ik jou, de luisteraar, bedanken, Geert, voor zijn leuke vraag. En ik ben natuurlijk benieuwd wat je ervan vond en wat jij graag in de podcast besproken wil hebben. Je kan me altijd een berichtje sturen met een vraag of een onderwerp voor de podcast. Vergeet niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Luister de aflevering op de website, dat kan ook. En als je de podcast luistert via Apple Podcasts of Spotify, laat dan even een waardering achter, want dat helpt om deze podcast nog beter te vinden. Tot de volgende keer.